Jeddah is zaterdag al, want op zondag begint de Ramadan. En dan het weer van Weer Online. Er is een mix van wolken en zon. Vanavond klaart het op en vannacht kan het in het binnenland licht gaan vriezen. Morgen volop zon bij maximaal 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
Maak van jouw klacht een kracht met hypnotherapie Sanne de Jager. Afslanken na een permanent gezond gewicht. Makkelijk en simpel. Hypnotherapie Sanne de Jager helpt. Ook als je eenvoudig en snel wilt stoppen met roken. Ga voor geluk en een versie 2.0 van jezelf met hypnotherapie. Kijk op sannedejager.nl.
Jouw huis renoveren of verduurzamen? Twente Solutions heeft betaalbare kwaliteitsdakkapellen en kunststof kozijnen van het topmerk VK. Al meer dan 10 jaar zorgt Twente Solutions voor kwaliteitskunststof kozijnen voor de particulieren en zakelijke markt. Je vindt ons aan de Slachthuiskade 8 in Almelo. TwenteSolutions.nl.
Brugink Mobility Center in Oldenzaal. Met meer dan 30 jaar ervaring, uw aanhangwagenspecialist in de regio. Ook voor onderhoud, reparaties, schadeherstel en BOVAG VCA-keuringen aan aanhangwagens een vertrouwd adres. Naast aanhangwagens, boottrailers en paardentrailers zorgt Brugink Mobility Center er ook voor dat klanten veilig de weg op kunnen met hun caravan, camper of vouwwagen. Brugink Mobility Center aan de Marconistraat 35 in Oldenzaal is official Hapert dealer voor Oldenzaal en omstreken. Kijk voor meer informatie op onze website bruginkmobilitycenter.nl.
Van de lentekriebels op basisscholen en speciaal onderwijs is bijna voorbij. GGD Twente legt uit wat die week oplevert.
Hengeloze fotograaf Anita Hayari laat bomen hun eigen verhaal vertellen in haar project Als de bomen konden spreken.
En wat de oorzaak van een ongeluk op de werkvloer ook is, als het gaat om letselschade en aansprakelijkheid, staat de werkgever altijd met 1-0 achter. Advocaat Lennart Mensoni uit Enschede legt uit hoe dat werkt.
En in Losser testen 65-plussers vandaag hoe groot het risico is dat zij vallen met behulp van een zogeheten smartfloor.
Het is donderdag 7 maart. Dit is 1Twente vandaag.
1Twente.
1Twente vandaag.
De week van lentekriebels is in volle gang. De lessen in het basis- en speciaal onderwijs staan in het teken van seksualiteit, weerbaarheid en relaties.
En ook op Twentse scholen wordt aandacht besteed aan die nationale projectweek. De organisatie is mede in handen van de regionale GGD's. Bij ons is Sanne van Meegen, gezonde schooladviseur relaties en seksualiteit bij GGD Twente. Sanne, welkom.
Wel?
Het klinkt heel vriendelijk, de week van de lentekriebels. Toch is er nog behoorlijk wat commotie om. Wat is het eigenlijk precies?
De week van de lentekriebels is een landelijke projectweek voor basisscholen. Die wordt georganiseerd door Rutgers in samenwerking met de GGD'en. En in die week besteden scholen eigenlijk extra aandacht aan relationele en seksuele vorming.
Ja, ja. Zo simpel is het eigenlijk.
Ja.
Nou hadden we hiervoor even een gesprek. Je zegt, ik ben 4 jaar heb ik deze functie bij de GGD, maar sinds vorig jaar is het wel een beetje veranderd.
Ja, dat klopt. Ja.
Want vorig jaar is er commotie ontstaan rondom die week van de lentekriebels.
Ja, ja. Ja, vorig jaar is er inderdaad wat commotie ontstaan, is veel desinformatie verspreid. En dat heeft wel een wat negatief effect gehad.
Ja. Ja. Scholen vinden het eng om nog mee te doen omdat ze bang zijn voor boze ouders.
Sommige scholen wel, ja. We merken wel dat daar wel iets weerstand zit.
Ja, ja, ja. Ja. Want even om dat helder te krijgen. Dit is dus een week waarin relationele seksuele vorming net iets meer aandacht krijgt. Dat is ook waar een basisschool mee bezig moet.
Ja.
Van de overheid, vanuit kerndoelen en zo.
Mm-hmm.
Die commotie, omdat er dingen werden gezegd vorig jaar die helemaal niet kloppen, die erin zouden staan in zo'n lespakket bijvoorbeeld.
Ja. Ja, er is desinformatie verspreid. Dat heeft ook ouders bereikt. En ouders zijn daardoor terecht bezorgd geworden. Wat ik me ook heel goed kan voorstellen. En daardoor zijn heel veel ouders ook in gesprek gegaan met hun school. Van, hoe zit dat hier eigenlijk? Wat gebeurt er in die week van de lentekriebels? En wat we ook hebben gezien is dat heel veel Twentse scholen gelukkig daar heel goed uitleg over konden geven. Van, dit is ons lespakket. Dit is wat we doen. En daarmee ook de ouders gerustgesteld hebben.
Ja, ja. Ja. Maar ook een kentering dat sommige scholen denken, laat maar zitten.
Die scholen zijn er ook, ja. Ja. We zien ook dat scholen zeggen, wij doen het wel, maar niet in de week van de lentekriebels. Maar we organiseren de week later in het jaar of op een moment dat beter bij ons past. Ja. Wij werken met een ander lespakket en we hebben een themaweek. Nou, prima dat ze daar dan bij aansluiten. Mm-hmm. Ja.
Dit jaar is het thema weerbaarheid online. Mm-hmm. Dat voelt dan meteen als van, maar dat gaat toch helemaal niet over relationele of seksuele vorming? Wat moeten we daarbij voorstellen? Wat wordt erop ingezoomd?
Nee, dat is wel heel mooi dat je dat zegt. Want juist weerbaarheid is een heel belangrijk thema van relationele en seksuele vorming. En wat wij vaak horen is seksuele vorming. En wat ouders ook horen. En dan denken ze, ze gaan het met mijn kind over seks hebben. Maar het is veel breder dan dat. Er zitten ook heel veel thema's in als weerbaarheid. En weerbaarheid online is natuurlijk iets waar we ons allemaal in herkennen. Hè? Kinderen en het internet, daar zitten wat risico's aan. En we willen kinderen graag leren dat ze op een veilige manier daarmee omgaan. En daarom is het thema weerbaar online.
Maar kun je dat concretiseren? Wat is dan weerbaarheid? En wanneer hebben kinderen op de basisschool dat nodig, online?
Online al heel vroeg, denk ik. Want, ze komen al vroeg met het internet in aanraking. Ik zeg wel eens, het is letterlijk binnen handbereik, hè, met een mobiele telefoon. Kinderen zijn nieuwsgierig, hebben vragen, die gaan dingen opzoeken op het internet. En dan komen ze soms hele vervelende dingen tegen.
Mm-hmm.
Dus dan is het goed dat ze weten wat ze dan moeten doen. Hoe ze hulp kunnen vragen. En daar gaat het om.
Ja. Dus als kinderen geconfronteerd worden met pornografie op het internet bijvoorbeeld. Zonder dat ze dat aangeklikt hebben of wat dan ook.
Ja, bijvoorbeeld. Dat ze op naaktfoto's terechtkomen. Of dat ze iets doorgestuurd krijgen van ze denken, god, dit had ik eigenlijk liever niet willen zien.
Ja. Hoe besteed je daar aandacht aan op een basisschool? Zonder dat ingewikkeld wordt. Want dat lijkt me dan wel, dat is wel lastig ook.
Ja, maar het mooie is van die lespakketten, die zijn dus heel erg op maat gemaakt. Op het ontwikkelingsniveau van leerlingen. Voor elke groep zijn er andere lessen, staan andere lessen klaar. En die zijn echt gemaakt op welke leeftijdsniveau, ontwikkelingsniveau van een kind. Dus waar zijn ze nu aan toe? Wat begrijpen ze? In welke fase zitten ze? Wat doen ze dan op dat internet? En daar gaat het op in.
Ja.
Dus het is een heel groot, breed thema. Maar het wordt heel klein in stukjes gemaakt eigenlijk per klas.
Heb je een voorbeeld van een les bijvoorbeeld of zo? Dat we een beeld hebben bij, wat wordt er in, weet ik veel, in groep 1 gedoseerd? En misschien niet van deze week, maar überhaupt lentekriebels?
In groep 1 gaat het nog niet over die online weerbaarheid. Omdat kleuters en internet, dat is natuurlijk nog niet echt aan de orde. Maar je hebt bijvoorbeeld wel lessen in de bovenbouw die gaan over wat zie je online. En zijn de beelden die je daar ziet, zijn die realistisch?
Ja.
Want we weten allemaal, Instagram zit allemaal prachtige filters overheen tegenwoordig. Alles is geromantiseerd. En jongeren die vergelijken zichzelf met wat ze zien op internet.
Mm-hmm.
En dat doet iets met hun zelfvertrouwen. En daar gaan die lessen ook over. Wat zie jij daar? Is dat realistisch? Normaliseren. Je bent goed zoals je bent. Je bent normaal zoals je bent. Alle lichamen zijn anders. Dat is bijvoorbeeld wat er in zo'n les aan de orde komt.
En wat ik zei net al even, sommige scholen in Twente die naar aanleiding van toch een beetje, misschien wel door een misinformatiecampagne, dat er een verkeerd beeld is ontstaan of wat dan ook. Maar sommige ouders vinden het ingewikkeld. Mijn jonge kind in aanraking met seks, moet dat allemaal zo? Terwijl het misschien wel anders is dan ze denken.
Mm-hmm.
Een school is dus niet verplicht om in die week van de lentekriebels dit soort lessen te geven?
Nee, zeker niet. Nee,
hoe zit dat?
De week van de lentekriebels is niet verplicht. Het geven van relationele seksuele vorming is wel verplicht. Dat is opgenomen in die kerndoelen. En scholen moeten aandacht hebben voor seksuele vorming. En ze moeten aandacht hebben voor seksuele diversiteit.
Ja.
Maar je hoeft niet mee te doen aan de week van de lentekriebels. Je mag ook met je eigen lesmateriaal, op je eigen manier, als je er maar aandacht aan besteedt. Dus scholen zijn altijd vrij om te kiezen hoe ze hier aandacht aan besteden.
Ja. Welke keuzes zie je dat worden gemaakt op scholen?
Ik kom natuurlijk op heel veel scholen. Ik begeleid scholen in dit thema. En wat we altijd eerst doen is kijken van, wat is de visie van de school? Als het om dit onderwerp gaat. Wat vind je belangrijk? Hoe kijk jij naar je leerlingen? Wat wil je ze meegeven? Maar ook, wat is de identiteit van de school? Een christelijke school kiest voor een ander lespakket dan een openbare school.
En dat binnen die week van de lentekriebels heb je dus ook nog even verschillende smaken die je kunt kiezen.
Binnen de lespakketten inderdaad. De week van de lentekriebels is echt een themaweek.
Ja.
En dat staat los van de lespakketten die er zijn over relationele en seksuele vorming.
Ja, precies. Ja. Maar jullie ook als GGD help je ook in bredere zin mee met het ontwikkelen van die lespakketten?
Niet met het ontwikkelen van de lespakketten, maar we adviseren scholen over de lespakketten.
Ja.
Dus wij hebben een drietal lespakketten die erkend zijn. Dus dat betekent dat het RIVM heeft gezegd, dit zijn effectieve wetenschappelijk bewezen lespakketten.
Ja.
Daar adviseren wij over. Dus ik ga met de school altijd kijken van, wat past nou bij jou type onderwijs.
Ja. Maar ook de christelijke scholen die soms wat conservatievere inslag hebben, die durven het wel aan om dit soort paden te betreden.
Ja, zeker. Want je hebt Wonderlijk Gemaakt, dit lespakket. En dat is een heel mooi christelijk lespakket die uitgaat van de normen en waarden van de Bijbel. Maar toch alle thema's die nodig zijn aansnijdt. Ja.
Dus het kan allemaal wel wat dat betreft. Ja,
ja zeker. Ja. Ja.
Nou ja, goed. Ik weet eigenlijk niet of ik ooit op de basisschool seksuele of relationele vorming heb. Is dat iets van de laatste tijd? Of wanneer is dat ontstaan? Of zat ik gewoon op een hele rare school? Dat kan het ook.
Nee, dat denk ik niet. Nee, ik herken wel dat veel scholen het de laatste jaren toch meer zijn gaan doen en er meer aandacht voor hebben. En wat we eerder altijd zagen was, of vaak zagen, was dat scholen in groep 8 misschien een keer in de biologieles iets gingen vertellen over voortplanting. Misschien kwam anticonceptie nog aan bod en daar hield het ook wel mee op. Maar we zijn de laatste jaren wel gaan inzien dat het belangrijk is om juist ook al die andere thema's zoals weerbaarheid en zelfbeeld, om dat te gaan bespreken. Dus daar is echt wel, dat is de laatste jaren wel toegenomen.
Ja. Hoe zit dat? Waar komt dat vandaan? Zeg maar? Is er iets in het proces rondom seksuele vorming van leerlingen dat toch niet helemaal lekker gaat, dat de school bijspringt? Mijn beeld is dat vroeger dat toch iets meer bij de ouders hoorde te liggen. Ouders vinden dat, denk ik, ik ben geen ouder, maar het lijkt mij, ik snap dat ouders dat soms ingewikkeld vinden.
Ja.
Maar is dat toch gezegd van ja, we moeten daar meer mee, dus die taak moet bij de school komen te liggen?
Nou, de taak ligt in eerste instantie altijd bij de ouders. Ouders zijn echt de belangrijkste opvoeders van hun kinderen. Die brengen ze normen en waarden bij, die brengen ze liefde en respect bij. Daar zit ook het grootste stuk van relationele seksuele vorming natuurlijk. Maar we weten ook dat er kinderen zijn die helemaal geen voorlichting krijgen. Waarvan ouders het of heel lastig vinden, of vanuit hun cultuur bijvoorbeeld andere informatie geven dan de informatie die ze op scholen geven.
Ja.
En wij vinden het wel belangrijk dat alle kinderen gewoon juiste informatie krijgen. Want ook kinderen die niet voorgelicht worden, die hebben wel vragen. Wat gaan ze doen? Gaat opzoeken op internet. Ja, en wat komen ze daar dan tegen?
Ja, dan heb je het over die weerbaarheid weer die je dan misschien wel nodig gaat hebben.
Precies, ja.
Of zit ik ook te denken dat ouders, ja, misschien dat jonge ouders nu alweer een beetje media slimmer zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat sommige ouders wat minder slim zijn met de computer dan hun kinderen überhaupt. Dus dat is ook een ingewikkeld onderdeel.
Ja, zeker. Ja. Nou ja, en ouders zijn wel echt de sleutel in dit stuk, ook richting scholen. Dus wij adviseren scholen ook altijd van ga die ouders erbij betrekken. Organiseer een ouderavond, doe een nieuwsbrief uit. Zeker als je ook mee gaat doen aan zo'n themaweek. Stuur dan ruim van tevoren een brief van wat kunnen ouders verwachten. Dit is het thema, dit gaan we met je kind bespreken. Zodat ouders ook weten dat ze thuis vragen kunnen krijgen van hun kind.
Ja.
Over dit onderwerp. En dan niet ineens overdonderd zijn van, wat moet ik daar nou mee?
Ja.
Of als ze zeggen, ik wil de eerste zijn die dit aan mijn kind vertelt. Dan kunnen ze dat voor die tijd ook doen.
Ja, het kan ook een fijne voorzet zijn die de school dan eigenlijk geeft, toch?
Zeker.
Dat je niet zelf hoeft te zeggen, nou, kom eens even zitten. Ga het eventjes ergens over hebben.
Ja.
Maar het gaat dus niet altijd, want dat vind ik wel, dat vond ik voor mezelf wel, het gaat dus niet echt altijd over specifiek seksuele dingen. Ben je een jongetje of een meisje, en hoe zie je dat dan of wat dan ook. Maar het is een veel breder aanpak wat dat betreft.
Ja, het stukje seksuele voorlichting, zoals we dat allemaal in ons hoofd hebben van vroeger. Dat is echt maar een heel klein onderdeel van het hele lespakket. Het gaat echt heel veel over vriendschap, over verliefdheid, over online veiligheid, wensen en grenzen. Wat is een ja-gevoel, wat is een nee-gevoel, wat is een twijfelgevoel? Hoe zeg je dan dat je iets niet fijn vindt? Hoe weet je wat je wel fijn vindt? Ja, het is echt heel erg breed.
Heb je ook een beeld van, want het levert, als we vragen wat levert dat nou op? Aan de ene kant dus commotie, hebben we wel gehoord, hè? Maar aan de andere kant van wat het... Ja, ik weet niet of je dat toetst of zo bij leerlingen van wat ze ervan leren of hoe ze erop reageren. Heb je daar een beeld bij van leerlingen zelf?
Ja, we weten wel uit onderzoek, en dat is ook wel mooi om te benoemen, want veel ouders denken ook van als je met kinderen gaat praten over seks, dan gaan ze er eerder aan beginnen, want dan worden ze tot iets aangezet bijvoorbeeld. Hè? Dat is de angst van ouders. Maar we weten uit onderzoek dat het dus het tegenovergestelde is. Kinderen die goed zijn voorgelicht, die de juiste informatie hebben gehad, die maken verstandigere keuzes. En die beginnen vaak ook wat later aan een seksuele carrière.
Oké.
Okay. Ja, die denken er gewoon goed over na, zijn goed ingelicht.
Ja.
Ja.
Nou ja, misschien is het een beetje ook soms een beetje de verboden vrucht, dat weet ik niet. Dat is dan maar mijn, wat je niet weet, is een soort van wat spannend, wat zal het zijn?
Mm-hmm.
Ik weet niet of je daar een beeld bij hebt waarom dat zo is.
Omdat ze al nagedacht hebben over hun eigen normen en waarden op het gebied van relatieseksualiteit.
Ja.
En het is niet helemaal nieuw. Dus die eerste impuls is al beantwoord. Ze hebben vragen kunnen stellen, die hebben ze beantwoord gekregen. Dus ze zijn gewoon goed geïnformeerd. Ja.
Ja, wij ook weer iets meer.
Ja.
Dankjewel Sanne. Sanne van Meegen van GGD Twente. Over die week van de lentekriebels. Het zit er nu voor nu bijna weer op.
Ja.
Volgend jaar weer meer scholen die aanhaken.
Ja, absoluut.
Ja, we gaan het zien. Dankjewel dat je er wilde zijn om uit te leggen.
Dankjewel.
Ja, heb je een tip voor de redactie? Mail ons dan even redactie@120.nl.
En wat de oorzaak van een ongeluk op de werkvloer ook is als het gaat om letselschade en aansprakelijkheid, dan staat de werkgever altijd met 1-0 achter. Dat zegt advocaat Lennart Mensonides uit Enschede. Zometeen legt hij uit hoe dat precies werkt.
120 vandaag.
Fotograaf en beeldend kunstenaar Anita Hayari uit Hengelo kreeg de passie voor fotografie al van jongs af aan mee. Hoewel ze zelf maar een jaartje de basisbeginselen van de fotografie leerde op de fotovakschool, ziet ze zichzelf als een autodidact die heeft geleerd door veel te kijken en te doen.
Ja, komt-ie. Ja, mooi. Ja, goed zo. Kleine glimlach. Ja, mooi. Ik ben Anita. Ik ben fotograaf. Ja, eigenlijk, mijn vader die werkte bij Texas Instruments. En hij werd altijd gevraagd om wat foto's te maken voor jubilea. Dus en daar heb ik het ook wel van. En ook van mijn moeder, die is ook heel creatief. Altijd bezig in de tuin met woonkamer veranderen. Dus ook met creativiteit te maken. Dus die combinatie creativiteit met foto's maken. Ja, toen kwam ik in contact met de fotografie.
Ja, kijk maar iets naar links. Iets naar links, ja.
Ja, goed zo. Ik zie fotografie ook als het leven zelf. Dus het is echt een grote, uitdagende ontdekkingstocht. Ontdekkingsreis, puzzeltocht. Dus altijd die verbindingen leggen tussen bepaalde items in mijn nabije omgeving. Dus eigenlijk om het moment te pakken. Ik heb de fotovakschool gedaan. Eigenlijk alleen maar de basis. Ik heb 1 jaar gedaan. En over het algemeen ben ik autodidact. Dus ik ben ook echt alleen maar aan het ontdekken. Ik ben natuurgerelateerd, dus ik fotografeer bomen. En ja, ik vind bomen toch wel hele gefascineerde, ik noem het maar wezens. Want ze hebben ook echt alles gezien. En met fotografie kun je ook echt alles zien. Dus de bomen hebben ook alles gezien. En als fotograaf, dan kijk ik ook overal om me heen. Wow, dat is een hele mooie boom. Ik weet niet hoe oud die is. Geweldig toch om hier te wandelen. Ja, het is gewoon geweldig om hier dan zo dichtbij hier te wonen. En, het is echt geweldig. Hier word ik wel heel erg blij van. Ik exposeer ook bij de Schouwuit. Bij de Schouwburg Hengelo. Ik vind het gewoon geweldig om daar mijn kunstvormen, fotografie, om dat daar te laten zien. Dus het is echt gericht op de natuur, natuurgerelateerd. Dus het heeft ook als titel Als de bomen konden spreken. Kijk, dit is 1 foto. Dat is zeg maar de basis. En dan ga ik de foto dan een kopie van maken. Kijk, ik heb hier 8 foto's, die selecteer ik. Ga ik naar afdrukken. Dan plaats ik de foto's. Plaats ik dan in de schabloon. Dus dit exposeer ik. Dus dat is 1,35 bij 35. Ik sta dan ook op kunstmarkten. Onder andere ook in Enschede Volkspark. Maar ook bij de Tuindorpen Vijver. En deze pop die gaat altijd mee. De foto met de bellenblaas, die staat ernaast. En ja, hij of zij, hè, het is een hij of een zij. En de kinderen die dan die ook wel een handje willen geven, of misschien ook wel heel bang zijn voor de poppetje. Maar er is altijd heel veel bekijks. En ik denk dat als ik haar meeneem als een maatje, zeg maar, dan heeft zij altijd veel meer bekijks en veel meer aandacht dan dat ik het krijg. Maar ja, het is helemaal niet erg. Oh, wauw.
In Schouwart in Schouwburg Hengelo exposeert Anita Hayari nog tot en met 15 maart met haar werk Als de bomen konden spreken.
1 Twente vandaag.
Een ongeluk op de werkvloer zit in een klein hoekje, maar heeft soms grote gevolgen. Zoals 21 februari in Lochem, we weten het nog wel, waarbij het zogeheten brugdrama twee bruggenbouwers omkwamen en nog eens twee mensen gewond raakten. Ondertussen onderzoeken zowel de Onderzoeksraad voor Veiligheid als de Arbeidsinspectie volop wat daar gebeurde. Letselschadeadvocaat Lennart Menzoni des het Enschede, die weet in ieder geval, als het gaat om letselschade en aansprakelijkheid bij een ongeluk op de werkvloer, dan staat de werkgever eigenlijk altijd met 1-0 achter.
Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen.
Rechtspraak met Damstee Advocaten.
Lennart, welkom. Wij zijn hier in een item met jullie als advocaat altijd aan het uitleggen over recht. Hè? En jij dacht van ja, misschien naar aanleiding van dat brugdrama, wat ook verschrikkelijk is, misschien wel eens goed om uit te leggen hoe zit het eigenlijk met veiligheid op de werkvloer. Wie is er verantwoordelijk voor? Wie is er aansprakelijk als dingen misgaan? Dat is een beetje waar we het over gaan hebben, denk ik, hè?
Vervelend, verschrikkelijk incident natuurlijk. Maar wel aanleiding om misschien eens te praten over hoe werkt dat nou eigenlijk. Hè? Als er een ernstig incident plaatsvindt op de werkvloer. Mm-hmm. In dit geval zijn er helaas doden bij te betreuren. En is er ook letselschade ontstaan. En ja, eigenlijk wordt dan altijd de arbeidsinspectie ingeschakeld. Dus in Nederland wordt dan ook goed onderzoek gedaan. Dat is op basis van de arbeidsomstandighedenwet wordt dat helemaal uitgepluist. En zij zullen onderzoek doen naar wat er nou precies is gebeurd en hoe ze dat in de toekomst kunnen voorkomen.
Ja, en je zei al, die doden, letselschade klinkt voor mij als iemand die gewond is geraakt. Maar, of komt daar ook letselschade bij kijken?
Ja, in het geval van een dode zijn er natuurlijk nabestaanden die schade lijden. In dit geval is er een meneer overleden met een jong kindje. Ja, en dat kindje heeft geen papa meer. En daar moet over na worden gedacht hoe dat moet worden ingevuld. Dus dat gaat, ja, de spaarpot van de studie, dat gaat flink door. Dus ja, dat is best wel serieus hoe daarmee wordt omgegaan.
Ja.
En dan is het fijn dat dingen goed worden uitgezocht.
Nou is dit een vrij extreem geval, hè? Dat echt iemand verongelukt op zijn werk. We gaan het ook nog wel hebben over de wat... Ja, kleinere ongelukken, die soms ook heel suf zijn of wat dan ook.
Ja.
Maar misschien toch even bij Lochem, omdat het ook niet heel ver van ons huis is wat dat betreft en een vrij specifiek geval is. Wat is daar nou ongeveer gebeurd voor mensen die dat hebben gemist?
Ja, 2 weken geleden was dat eigenlijk een feestelijke dag. Het was de bedoeling dat een brug in elkaar zou worden gezet over het Twentekanaal. En op het moment dat ze een deel van die brug, een deel van de bogen van die brug, 52 meter lang en 140.000 kilo zwaar aan het optillen waren, ja, brak die eigenlijk af bij het huispunt. En in die val neemt die boog een steiger mee waar bouwvakkers op stonden op dat moment. Ja, en dus 2 doden en 2 gewonden te betreuren zijn.
Mm-hmm.
Dus dat is daar gebeurd. Hoe zit dat dan hoe dat dan vervolgens verder gaat, is natuurlijk heel veel onduidelijk. Je ziet dat gelijk die arbeidsinspectie erbij betrokken wordt. Ze hebben het terrein afgesloten en ze doen zorgvuldig onderzoek. Maar wat bijzonder is aan dit incident is dat dan het OM ook de leiding heeft. Dus ja, stel dat ze daar strafbare feiten ontdekken, dan wordt ook echt vervolging ingesteld tegen de uitvoerder van het project. In dit geval.
Ja. En dat is wel echt anders dan bij een gemiddelde, neem ik aan, letselschadezaak op de werkvloer.
Zeker, dat is anders dan bij een normaal incident. Kijk, de arbeidsinspectie wordt dus altijd ingeschakeld op basis van de arbeidsomstandighedenwet indien er letselschade ontstaat op de werkvloer.
Mm-hmm.
Kijk, als jij en ik 's ochtends de deur uitgaan, is het de bedoeling dat als wij 's middags aan het einde van de dag de deur bij ons werk weer uitlopen, dat we heel zijn. En dat is wel de bedoeling. En als er dus ergens daar iets misgaat en er ontstaat letsel, dan wordt wel goed uitgezocht wat er is misgegaan.
Ja, maar wordt het OM nu betrokken omdat er doden zijn?
Ja,
is dat ongeveer
als er dus iemand overlijdt, dan is dat dermate ernstig dat het Openbaar Ministerie ook wel even wil meekijken. Want als er echt best wel veel arbo-wetgeving aan de laars gelapt is, om wat voor reden dan ook, dan is dat mogelijk strafbaar. En dan wil het OM ook wel laten zien dat ze er zijn voor de nabestaanden. Want we moeten natuurlijk voorkomen dat dat nog een keer gebeurt.
Maar goed, jij geeft hier net een soort van in een notendop een uitleg over wat er is gebeurd. We weten ook al best wel veel. Wat zijn ze dan eigenlijk nog aan het onderzoeken?
Ja, kijk, dat weet ik niet precies. Ik ben geen ingenieur. Ja. Maar wat ik denk is dat ze met name zijn gaan kijken van hoe zit het precies met dat hijsplan. Kijk, er wordt een plan opgesteld om zo'n brug in elkaar te zetten. En er komen allerlei krachten vrij Er zijn berekeningen aan vooraf gegaan. En kennelijk is daar iets niet goed gegaan.
Ja, toch de vraag, waar ligt de fout om het te
waar
voorkomen?
Waar ligt de fout om te voorkomen dat het is gebeurd? En ja. Nou, dan maak ik gelijk het bruggetje, denk ik, naar werkgeversaansprakelijkheid. Want dit is natuurlijk een heel omvangrijk onderzoek. Maar in het kader van, ja, waar heb ik nou eigenlijk recht op als werknemer? Moet je denk ik toch kijken naar de werkgever, de uitvoerder in dit geval. Hè? De werkgever is eigenlijk verantwoordelijk. Ja, die draagt eigenlijk de zorgplicht om ervoor te zorgen dat jij veilig je werk kunt uitoefenen. En als er dan wat misgaat, dan is die werkgever eigenlijk altijd aansprakelijk. Wat je ook zei, bij een arbeidsongeval, als vaststaat dat dat op de werkvloer plaatsvindt, ja, dan sta je als werkgever meestal met 1-0 achter. Want dan zal je toch moeten aantonen dat jij er alles aan hebt gedaan om ervoor te zorgen dat dingen veilig zijn gegaan. Ja, hier in Lochem lijkt het er toch op dat er iets is misgegaan.
Ja, ja, misschien om even van dat ongeluk weg te gaan, dat het ook anders wordt, het is soort van speculatief over wat daar zou zijn gebeurd, om toch over wat breder over dit onderwerp te kunnen praten. Want ik vraag me ook wel af, als nou een werknemer zelf bijvoorbeeld gewoon een fout heeft gemaakt. Ik weet niet of we een ander voorbeeld kunnen noemen. Ik weet het niet. Ik loop hier over de vloer, ik haal een kopje koffie, ik morst hier op de grond. Ik heb dat gedaan en mijn collega die komt vervolgens, die glijdt uit en die heeft een gebroken been. Ja, is het dan nog steeds dat mijn werkgever daar waarschijnlijk voor moet opdraven?
Dat hangt er vanaf. Hoe goed jullie het hier op orde hebben in de studio. Kijk, in principe is het zo dat als een werknemer zelf schade veroorzaakt. En er is sprake van opzet of bewuste roekeloosheid, zo noemen we dat. Ja, dan bestaat er eigenlijk geen recht op schadevergoeding. Nou, wanneer is daar nou sprake van? Kijk, opzet, dat zien we niet zo heel vaak, maar dan moet je een beetje denken aan. In een onbewaakt moment denkt een werknemer van een bouwplaats, weet je wat, ik spring naar beneden om vervolgens penningen te claimen. Ja, die mensen bestaan. Nou, als dat uitkomt, dan heb je natuurlijk geen recht op schadevergoeding. Maar bewuste roekeloosheid, dan gaan we straks naar je kopje koffie toe. Ja, dat is een ander geval. Dat is best wel lastig. Er zijn gevallen bekend in de rechtspraak van, en dat vond ik ook wel treffend, van er wordt een man eigenlijk ingeschakeld om toe te zien op veiligheid van werkzaamheden op het dak van een loods. En dat is dus een soort veiligheidsinspecteur. En nou ja, hij komt in de middag aan op de bouwplaats. Er zijn al wat mannen aan het werk. En hij inspecteert het dak. Maar hij zekert zichzelf niet. En hij valt vervolgens door dat dak heen. Nou, toen zei de verzekeraar ook, van, nou ja, als jij ziet toe op die veiligheid, dan wordt van jou misschien wel verwacht dat je zelf ook een beetje veilig werd. Dus die probeerde daar onderuit te komen. Toen is echt wel gezegd van, nee, zo werkt dat niet. En in een wat meer extreem geval van een steigerbouwer die een beetje eigenwijs was, die werd meerdere malen gewezen op de veiligheidsregels. Ook door zijn collega's van, jongen, doe dat nou niet zo. Hè? Je werkt onveilig, zeker jezelf nou. Nou, die meneer die moest een valharnas dragen, een soort tuigje. Nou, dat deed hij netjes. Hij weigerde zichzelf te zekeren. Het is natuurlijk best onhandig, zo'n touw aan je lichaam. En ja, hij valt naar beneden, breekt zijn benen. Maar dan toch is die werkgever aansprakelijk.
Oké, okay. Terwijl ik dat best dus, roekeloos vind
terwijl
eigenlijk.
Terwijl hij best wel roekeloos is geweest. Hè? Hij is er ook meerdere malen op gewezen. Maar dan wordt eigenlijk tegen jou gezegd als werkgever, ja, weet je, als jij dan toch zo iemand dus ongezekerd naar boven laat gaan, ja, dan ben je aan de beurt. Dan moet je gewoon tegen zo iemand zeggen, Niels, ik wil niet dat jij hier naar boven gaat, ga maar naar huis. Als je ja, zo
dan had je dus je procedure zodanig op orde moeten hebben dat het niet kan eigenlijk.
Dan moet je op
dat
je streep staan. Kijk, ja. Als je oogluikend toeleidt dat iemand de regeltjes aan zijn laars loopt en er ontstaat schade, dan, kijk, je hebt wel de zorgplicht om toe te zien op naleving van die veiligheidsvoorschriften. Je kunt wel een keurig een papiertje hier aan de deur hangen van de studio met wat je allemaal moet doen om te voorkomen dat je hier straks een trapje afvalt.
Ja.
En dan moet ook wel iemand in de gaten houden of jij wel allemaal een beetje die regeltjes naleeft.
Ja, ja, tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat werkgevers, maar zeker in deze tijd, denken, waar haal ik de handen vandaan?
Dat is de ellende, weet je. Het is af en toe is het ook wel een beetje sneu. Want ook als je alle bouwvoorschriften, als je daar aan voldoet en alle veiligheidsmaatregelen keurig op orde hebt, dan ja, kan het nog zo zijn dat er toch iets is waar je niet aan gedacht hebt en waar je, als dan die arbeidsinspectie langskomt, toch aan dat moeten denken. Er kunnen hele onmogelijke dingen zijn. Ja, dan kan het toch zo zijn dat je aansprakelijk bent. Maar om terug te komen naar die koffievlek, er is een geval bekend van een verpleegster die de trap afloopt met een beetje vuilnis. En daar ligt inderdaad koffie. Hè. Zij glijdt uit en zij breekt haar hand. En zij zegt, ja, de trap moet gewoon schoon zijn. Hè. Dat kan toch niet? Een onveilige situatie. En daarvan wordt wel gezegd, als er een schoonmaakrooster is en er wordt goed schoongemaakt. En je kunt dat ook aantonen, hè, met zo'n rooster. En die trap is goed verlicht. En je moet ook wel een beetje uitkijken waar je loopt. Hè. Dus die aansprakelijkheid is niet oneindig.
Dus dan is het weer een soort van, ja, die werkgever heeft naar redelijkheid Heeft gewoon een schoonmaker, heeft alles op orde en het is toch misgegaan.
Als jij het keurig doet wat van je verwacht wordt en je kunt het ook bewijzen.
Ja.
Dus als jij voldaan hebt aan die zorgplicht die op jou rust, die dus best wel waar heel veel eisen aan worden gesteld. Maar als jij dat gewoon keurig op orde hebt en iemand doet iets best wel een beetje onhandigs, hè, uitglijden, niet kijken waar die loopt, dan ben je daarvoor niet aansprakelijk.
Ja. Ik kan me toch wel voorstellen, ook in de voorbeelden die je net noemt, hè, dus een inspecteur die ongezekerd iets doet, valt en... die werkgever is ook niet overal bij. Die denkt, die gaat ervan uit dat het wel goed zal gaan. En die krijgt toch de deksel op zijn neus. Hè. Die moet gaan betalen.
Ja.
Dat je ook wel eens hele verwrongen gezichten tegenkomt van werkgevers.
Sterker nog, ze verdedigen zich ook altijd best wel fel. Omdat, ik heb een cliënt, daar kan ik wel wat over vertellen, denk ik. Die werkt eigenlijk op een externe locatie. Dat zie je best wel veel in de bouw. Dus die wordt eigenlijk op een klus gestuurd en die moet een boiler van de muur afhalen. En dat is eigenlijk niet echt de opdracht die hij gegeven krijgt. En hij denkt, de vriendendienst, een lief oud vrouwtje, halen die boiler er even af. Ze tikken nog op dat ding, maar die is dubbelwandig. Dus hij lijkt leeg, maar er zit 120 liter water in. Dat ding gaat van de muur af en die man breekt zijn rug. Ik heb zijn werkgever aansprakelijk gesteld. Maar die werkgever zegt, maar wat had ik nou kunnen doen hieraan? 1. Die meneer die zou gaan schilderen bij die mevrouw. En 2. Dat is toch super onhandig. Daar had ik helemaal niks aan kunnen doen. Hij doet eigenlijk iets heel anders dan wat ik van hem gevraagd heb. Ja, toen heb ik toch... hij deed dat samen met een collega. Ze hebben dat niet handig aangepakt. Als die werknemers onderling iets onhandigs doen... die kunnen elkaar niet aanspreken. Dus dan wordt toch de werkgever eigenlijk via de onhandigheid tussen die werknemers onderling. En die opdracht om naar iemand toe te gaan en daar werkzaamheden te verrichten. Er wordt heel vaak hand- en spandienst aan die klusjesmannen gevraagd. Hey, kan je niet even dit nog doen? Ja, dat hoort dan toch een beetje bij dat werk. En ja, als dan iets misgaat, ben je toch aansprakelijk.
Dan had die werkgever dus heel duidelijk zijn werknemers eigenlijk van moeten doordringen.
Eigenlijk kon die werkgever er natuurlijk niet zoveel aan doen. Maar die werkgever heeft wel een winstoogmerk. Doordat die twee mannen daar aan het werk zijn, verdient die werkgever, ook al is niet te plaatsen, wel geld.
Ja.
En als die mannen dan toch een beetje worden blootgesteld aan hand- en spandiensten die onveilig zijn, ondanks dat ze dan een beetje onhandig hebben gedaan, ja, dan is zo'n werkgever toch aansprakelijk.
Waar hebben we het eigenlijk over als het gaat om dit soort schade? Wat kun je allemaal vergoed krijgen wat dat betreft?
In de eerste plaats natuurlijk een letselschadeadvocaat. Dus ik kan kosteloos met je meekijken van wat is nu precies gebeurd en hoe zit dat? Want in het kader van om terug te komen op die man met die boiler, hebben we 2 jaar zitten knokken om het voor elkaar te krijgen. Maar uiteindelijk, die man is arbeidsongeschikt geraakt. Dat heb ik voor hem kunnen doen, omdat die werkgeversaansprakelijkheid best wel royaal is. In die zin dat je bent snel aan de beurt als werkgever. Dus ik kan gratis aan de slag voor je. En ja, als we dan...
Maar dan moet je toch al weten dat je gelijk kunt halen of niet?
Dat is een risico-inschatting die wij bij Damsteen maken voor onze klanten.
Ja, okay.
Dus als wij willen de slachtoffer gewoon graag helpen. We hebben 2 jaar heb ik eigenlijk gratis voor die man gewerkt. En als het niet was goed gekomen, dan had Damsteen schade gekregen. Maar die man natuurlijk ook.
Ja.
Maar als het dan wel lukt, dan je zorgkosten worden vergoed. Je verlies aan verdienvermogen wordt vergoed. Je hebt recht op smartengeld. Allerlei onderzoeken om je misschien wat vitaler te krijgen. Je fysiotherapeut. Dus... Ja. Dan wordt eigenlijk alle schade die is ontstaan door dat arbeidsongeval... komt voor vergoeding in aanmerking.
Ja, dus het is de moeite waard als werknemer om dat te testen.
Ja, stel dat jij op 3 hoog achter woont en je moet verhuizen... omdat je de trap niet meer op kan, dan wordt dat ook vergoed.
Ja.
Dat gaat heel ver.
Het is ook de moeite waard voor werkgevers om het zo goed als mogelijk dicht te timmeren, hoor ik wel.
Je moet wel eigenlijk echt zorgen als werkgever dat je de boel goed op orde hebt... en dat je ook eens in de zoveel tijd herinventariseert met een... risico-inventarisatie en evaluatie, dat doen we bij Damsteen ook. Dat je om de zoveel tijd ook even kijkt van... Oké, moeten we niet wat dingetjes bijscherpen? Moeten we misschien wat dingen veranderen? Wordt eigenlijk nog op al die regeltjes die wij maken... wordt er nog wel op nageleefd? Want een bekend voorbeeld is ook een hele gevaarlijke machine. Ik denk zelf altijd aan een cirkelzaag. Iedereen weet wel dat je daar niet bij in de buurt moet komen. En er hangen dan allemaal waarschuwingsstickers bij van... blijf uit de buurt, kijk uit, scherp, gevaarlijk... Dan zou je toch zeggen van, dat heb ik toch wel voldoende gedaan als werkgever. Om aan te tonen van, dit is niet zo verstandig als je daarbij in de buurt komt. En dan nog kan van je worden verwacht dat je dan een of andere kap plaatst. Dat iemand zijn hand er niet in kan steken. Ja, je moet echt doen alsof je met kleine kinderen werkt.
Je zou bijna geen werkgever meer durven worden als je dit zo hoort.
Je kunt je natuurlijk goed verzekeren.
Ja, dat dan nog wel, ja. Nou ja, goed, dat is dan maar aan de mensen zelf. Lennart Mezzoni, de letselschadeadvocaat. Dankjewel voor je uitleg. En tot een volgende keer.
Tot de volgende keer.
We zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht.
1 Twente
vandaag.
Jaarlijks overlijden er ruim 5000 mensen aan de gevolgen van een val. Vanmiddag was er in Losser de kick-off van Zeker op de benen met de smartfloor. Hier konden 65-plussers door middel van deze zogeheten smartfloors gratis binnen enkele seconden hun valrisico bepalen.
Ja, gemeente Losser hoopt zo senioren met een hoog valrisico op te sporen en te helpen waar nodig. Collega's van Twente FM die gingen kijken hoe dat in zijn werk ging.
Ja, smartfloor wil eigenlijk zeggen van, nou, wij proberen om mensen op te sporen met een verhoogd valrisico. Mm-hmm. Of misschien wel met een laag valrisico. Het is maar net hoe mensen fysiek in elkaar zitten. En ons doel is eigenlijk om het aantal valincidenten terug te dringen. En mensen bewust te maken van de valrisico's en wat ze er ook zelf aan kunnen doen.
Want komt dit vaak voor dat toch oudere mensen thuis vallen?
Ja, landelijk is het zo dat er ongeveer 5000 mensen per jaar overlijden. Nou, en dat is best wel veel voor een valincident. En dan met name in en om het huis. Dat is wel heel bijzonder dat het aantal zo hoog is. Ja, ze lopen eroverheen. En dan is de bedoeling van dat ze echt tot aan het einde van de mat lopen. Dan draaien ze weer om en dan lopen ze weer van de mat af. En dan zitten onder de mat zitten de sensoren. En die sensoren die zorgen ervoor van dat de paslengte, de pasfrequentie en de loopsnelheid gemeten wordt. En dat husselt hij allemaal door elkaar in een algoritme. En dan breekt hij een bepaalde categorie uit, een bepaald valrisicoprofiel, rolt daaruit. En dat is dan uiteindelijk ook het resultaat van de mat. We hebben de kleur groen, dat is laag valrisico. Kleur oranje is matig valrisico en rood is hoog valrisico. Dit is wel vrij nieuw, want de uitvinder, die Frans Lefebvre, die heeft deze mat eigenlijk uitgevonden. En die is bewegingswetenschappen en die heeft eigenlijk landelijk samen met het ministerie afgesproken van dat we zo'n innovatieve mat nodig zijn om eigenlijk heel snel mensen op te kunnen sporen met een volg valrisico.
Want vroeger ging dit volgens mij anders. Zat er iets meer tijd in?
Ja, vroeger was het echt een soort, dat noemen ze de POM-test. En dat zijn 6 afzonderlijke testen die afgenomen moesten worden. Ja, dat is wel heel erg tijdrovend. Dat kost wel bijna 1,5 uur per test. En nu loop je er eigenlijk in, pakweg een paar seconden loop je eroverheen. En eigenlijk pakken we al die 6 elementen pakken we in deze vloer.
Waar zijn jullie van plan dit allemaal in te gaan zetten? Ligt dit hier altijd in de raadzaal? Of,
mijn voorkeur wel. Het zou mooi zijn dat het gewoon elke dag hier ligt. Want dan gaan we echt meters maken, maar dat kan natuurlijk niet. Wat we gaan doen is, we proberen zoveel mogelijk activiteiten bij senioren op te gaan zoeken. En natuurlijk de samenwerkende fysiopraktijken waarmee we samenwerken met de ketenaanpak, komen natuurlijk ook bij de fysiopraktijken te liggen. Dus die samenwerking is wel heel mooi.
Ik kan me dat dus niet voorstellen. Dat er een tijd komt waarin je dus gewoon omvalt.
Ja, mijn moeder heeft het ook al. Die zegt, joh, niet meer te fietsen bijna. Ben bang dat ik omval.
Ja?
Ja, dat krijgen wij ook, Niels.
Ja. Nee, ja. En dan kun je volgens mij geen letselschadeadvocaat inzetten. Ik ben bang dat je dat niet gaat werken dan. We gaan afronden. Wil jij het doen? Zal ik het doen? Doe je zeggen tegen de mensen?
Ja, is goed. Nou, tot zover 1Twente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1Twente.nl of via YouTube. En vanavond om 8:10 zijn wij ook op televisie te zien. Zometeen hier in Ketting met de Kettingreactie. Veel plezier.
Ja, tot morgen.
Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaal...